zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 76, het 1, vers 1 en vers 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. En het tweede, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. 1 en 2 van Psalm 76. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, vers 2. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen twee gedeelten uit de schrift, allereerst uit Exodus 34 en vervolgens lezen we het slot van Jesaja 40. Dus allereerst Exodus 34, waar de Heere aan Mozes verschijnt op zijn gebed, toon mij nu uw heerlijkheid. Vanaf vers 5. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Toch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. En dan lezen we vervolgens uit Jesaja 40 vanaf vers 25. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voorbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid en de krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Gemeente, we hebben vanavond weer een zogenaamde leerdienst. We maken een begin met de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. De leer van de Bijbel is heel erg belangrijk. Iemand die vergeleek de leer eens met een skelet, een geraamte. En als je alleen maar de leer hebt, dan weet je het allemaal goed. Maar dan is er geen persoonlijk geloof, geen zaak van je hart. Het is geen gezicht, alleen maar een geraamte, dat is te weinig. Als je alleen geloof hebt, zonder kennis van de leer, zonder skelet, dan heb je geen body, om het zo te zeggen. Dan zak je zo in elkaar als je loopt. Als de leer van de gemeente niet deugt, dan gaat het scheef, dan gaat het mis met wat we zingen en preken en doorgeven. En de leer is dus belangrijk, van belang, ook een leerdienst. Leer is niet de Bijbel. En toch is die leer wel heel belangrijk bij het lezen van de Bijbel. Oorspronkelijk stonden er in die artikelen heel veel Bijbelteksten. Die zijn er nu allemaal uitgehaald, de meeste. Maar er stonden er heel veel in. Niet de Bijbel, maar wel belangrijk. Je kunt die leer vergelijken met de witte strepen aan de weerszijde van de weg. Die weg is de Bijbel. En die witte strepen, dat is de leer. En die zorgen ervoor dat je dus op de weg van de Bijbel blijft. Nou, zo willen we ook gaan luisteren naar het onderwijs. De leer van de kerk. En dus lettend op de witte lijnen. Met dit verlangen dat we op de weg van de Bijbel blijven. We beginnen met artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat er een enig God is. Ik lees dat artikel met u. We hopen niet alle artikelen zondag per zondag te behandelen. Soms dan nemen we er een aantal bij elkaar. Een enkele keer dan splitsen we een artikel op. Maar nu dus artikel 1. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we hem zoeken in het gebed. Getrouwe en genadige Heere, u bent het die ons weer samenbrengt hier in uw huis. In deze dienst van woord en gebed, een leerdienst, om ons te leren luisteren naar uw woord, om ons te leren wie u bent. En Heere, dan moeten we belijden dat we dat onszelf niet kunnen leren. En dat zelfs in het leven van uw kinderen, dat voor hen geldt dat hun kennis van u gering is. Want u bent zo ontzagwekkend, zo groot, zo vol majesteit. We hebben iets gelezen, Heere, van Guido de Bray, wat hij schreef over wie u bent, over uw deugden. Een zeer overvloedige fontein van alle goed, eeuwig, almachtig, volkomen wijs. En wij, Heere, wij zijn mensen, kleine en nietige, beperkte mensen, gevallen. Van nature hebben we geen kennis van u, of verkeerde kennis. O Heere, we belijden het. En wij danken uw naam ootmoedig, Heere, voor dat grote wonder dat u uzelf bekend hebt gemaakt en nog steeds bekend maakt. Dat u er behagen in hebt, dat wij kleine, nietige, zondige mensen u zouden kennen. Heere, als dat uw wil is, uw geopenbaarde wil, en als dat voor ons van ons uit onmogelijk is, zoudt u dan zelf die kennis willen schenken? Zoudt u dan zelf ons verstand en ons hart willen verlichten? Opdat we het Guido de Bray zouden nazeggen, wij geloven met het hart en belijden met de mond. Geef, Heere, dat deze leer aangaande u, voor ons een lied van aanbidding mag zijn en mag worden. Dat bent u waard, Heere. Dat u helpen en sterken als het gaat om het uitleggen van dit artikel, de verkondiging van het woord, van wie u bent. En wilt u ons hart openen, ons verstand verlichten. Geef dat we er iets van zullen beseffen, van uw grootheid en van uw goedheid. En dat we u mogen kennen, Heere, in uw Zoon, de Heere Jezus. Want Heere, u bent mens geworden. En de enige geboren Zoon van de Vader, die heeft verklaard wie u bent. O Heilige God, de Heere Jezus. Wil ons zo een gezegende dienst geven, hier in de kerk en ook thuis, als we meeluisteren, of op welke plek dan ook. We zijn op dit moment verbonden met de gemeente. Woon en werk in ons hart en woon en werk onder ons, in onze gezinnen, in het leven van allen die ons lief en dierbaar zijn. Denk aan uw verbond, Heere. En geef dat uw naam ook in Middelharnis, van kind tot kind, mag worden voortgeplant. U bent toch de God van het wonder. Zou u dat wonder dan willen werken? Ook als er naar de mens gesproken geen zicht is op, of geen hoop op. Het feit dat mensen u zouden zoeken en voor u zouden leren knielen. Het is toch uw werk, Heere, dat er een reisje kwam uit die dorre stronk. En zo kunt u toch ook zorgen voor leven bij ons, bij onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. We denken aan allen die hier gedoopt zijn en de gemeente de rug hebben toegekeerd. De kerk in het algemeen. En zo het feit dat ze u de rug hebben toegekeerd, hebben onderstreept ook met dat. Denk aan uw verbond, Heere, ook als het onze kinderen betreft. Die afgehaakt zijn of innerlijk afgehaakt zijn of op het punt staan om dat te doen. Haakt u ze toch aan, Heere. Voor u is toch niets te wonderlijk. U bent immers God, de Almachtige. Zo bidden we voor deze wereld. Zo bidden we voor onze kerken. Zo bidden we voor onze opleiding in Apeldoorn. Voor onze generale synode. Voor gemeenten waar zorgen zijn, predikanten die zorgen kennen. Heere, denk aan uw verbond. Troost en sterk en help. En geef, Heere, ook aan ons kerkverband dat we op de weg mogen blijven. Binnen de lijnen van de belijdenis. Heere, we bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Voor dat deel van die ene kerk die verdrukt en vervolgd wordt. En Heere, geef dat ook in Middelharnis. Dat op die manier mogen zien en mogen leren. Het is niet de vervolgde kerk. Alsof er nog een kerk is. Het is die ene kerk. Heere, we bidden voor christenen die het moeilijk hebben. De wind tegen, op wat voor wijze dan ook. En geef het, Heere, ook in ons land standvastigheid en trouw, genade, om uw woord, om u, maar ook om elkaar vast te houden. We bidden, Heere, voor uw volk Israël, voor het Joodse volk wereldwijd, voor de evangelieverkondiging onder dat volk, de Bijbelverspreiding onder dat volk. We bidden om vrede, om wijsheid, ook voor allen die over dat volk verantwoordelijkheid dragen en leiding hebben te geven. We bidden om vrede in het Midden-Oosten, in Gaza, in Libanon, in Israël, in Syrië. vrede, Heer. Wat bij mensen onmogelijk is. Het is mogelijk bij u. Ontferm u, Heer, over mensen die aan de rand van de samenleving verkeren. In grote zorgen, in grote problemen zijn gekomen. Zegen alle hulpverlening ook die aan andere mensen geboden wordt, ook in ons land. Dichtbij en ver weg. Zegent u de jongerenwerker van Stichting Ontmoeting, de jongerenwerkers hier op dit eiland in Middelharnis en omgeving, Heren. Zegen de jongeren die ze spreken, om wie ze geven. En bewaar onze jeugd bij u en bij uw woord. En zo bidden we, Heren, voor alle kerken hier op dit eiland wonen en werken ook onder hen. Breid uw vleugelen uit. U bent God immers. Voor u is niets te wonderlijk. En geef, Heren, geef in het hart van uw kinderen verlangen. Verlangen naar uw komst. Verlangen naar het moment dat de zonde weg zal zijn. Niet alleen in hun eigen leven, maar overal. Aarde, inderdaad vol van de kennis van u en van de liefde tot u en van de eer en de glorie van uw naam. Heere, wat zal dat zijn? Mag deze dienst bijdragen aan de komst van uw koninkrijk, aan de komst van uw Heere Jezus Christus op de wolken. Zegen ons zo. Alle jongeren, alle ouderen, alle stellen, alle huwelijken, alle gezinnen. Geef uw genade in voor- en in tegenspoed. We bidden het uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 71... Vers 10 en vers 14, 71 vers 10 en 14. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, vers 10. Gemeente, misschien hebt u wel eens naar de sterren gekeken. Dat kan met een speciale verrekijker, met een telescoop. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Heb je wel eens 's avonds in het donker op je rug gelegen? Misschien wel in een weiland of op het strand, vakantie, op de camping. Donker, alles om je heen en boven in de lucht, daar pinkelden ontelbaar veel sterren. Een machtig gezicht is dat. Wel, aan dat beeld moest ik denken toen ik nadacht over dit eerste artikel van de geloofsbelijdenis. We denken na over God. Wie is God? Hoe is God? En dat is duizelingwekkend. Dus als je nooit uitgekeken raakt, als je naar de sterren kijkt, zo raak je nooit uitgedacht over wie God is. Het is mijn gebed dat als we zo naar artikel 1 gaan, dat die God ook gaat stralen voor je. Ik geloof in God, dat is het thema. En we splitsen dit artikel op in 3 delen. We letten allereerst op de enige God. Vervolgens letten we op de grote God. En in de derde plaats op de goede God. Ik geloof in God. De enige God. De grote God. En de goede God. En het is een beetje onnatuurlijk ergens deze punten, want als we het hebben over de grote God, dan hebben we het ook altijd meteen over de goede God. En de goede God, die is ook weer groot. Hoe dan ook, wellicht dat het helpt om voor de structuur. Gemeente, sterren kijken, dat is mooi als je dat in je eentje doet. Maar misschien is het nog rijker als je dat met meerderen doet, ook met andere mensen die wellicht verstand hebben van sterren. Zo is dat ook met het zingen van een lied, dat kun je in je eentje doen. Maar met meerderen heeft dat zeker ook een meerwaarde. En zo is dat eigenlijk ook hier in dit belijdenis geschreven. Het begint op deze manier. Wij geloven. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Wij allen. Wie zijn die sterrenkijkers hier? Deze belijdenis is geschreven door Guido de Bray. De Rooms-Katholieke Guido was eerst glasschilder. Maar door het bestuderen van de Bijbel voor zijn beroep om werken te schilderen, bestudeerde hij de Bijbel. Door het lezen van de Bijbel kwam hij tot bekering. Hij keerde de Rooms-Katholieke Kerk terug toe, werd dominee en dat in een tijd van bloedige vervolgingen. Hij schreef vervolgens deze belijdenis om het christelijk geloof uit te leggen aan de regering. Om duidelijk te maken dat die gereformeerden geen oproerlingen waren, die de overheid niet wilden gehoorzamen, maar dat ze juist voor de overheid baden. En hoewel hij dus de schrijver is van dit boekje, dit leerboek, zet hij toch in met wij allen. En dat is heel terecht, want achter deze schrijver zit zijn leermeester Johannes Calvijn, Petrus Datenus. En voordat hij dat boekje over de kasteelmuur in Doornik, in het Zuid-Belgische Doornik, liet gooien, had hij dat ook door veel mensen laten lezen om reacties te krijgen en om die reacties ook weer te verwerken. Het was dus ten diepste niet alleen van hem, maar van al die mensen die hadden meegelezen, meegebeden, meegedacht en van wie hij ook onderwijs ontvangen had. Wij allen. Daar horen ook de mensen bij die hun handtekening onder dit boekje hebben gezet. Na de verschijning van deze belijdenis is deze op heel veel kerkelijke vergaderingen, ook als de Bijbelse leer, bevonden door theologen uit allerlei landen. Dit is het, zei men, dit is de kern, dit is belangrijk, dit moeten ouderlingen en diakenen ondertekenen en dominees als ze ambtsdrager willen zijn. Ook onze kerkraad heeft de handtekening gezet onder dit boekje via een ondertekeningsformulier. En die horen dus ook bij die wij allen en net zo goed als dat de belijdende leden daarbij horen als het goed is. Omdat je ook je ja-woord hebt gegeven op de leer van de kerk, dit belijdenisgeschrift. Wij geloven en belijden samen. Dat laat ons zien, gemeente, dat het geloof niet iets is van een eenling. En dat het niet door mij bedacht is, want ik kan dwalen en u kunt dwalen. En wij afzonderlijk, we kunnen allemaal dwalen. Een christen die bedenkt zijn geloof ook niet zelf. Zoals ik het denk en zoals ik het beleef en zoals ik het aanvoel en wat ik vind. Nee, ik heb de lijnen op de weg nodig die op die weg getekend zijn samen met andere mensen. Wij allen geloven, hè, al luisterend naar de schrift. En belijden, hè, het is het geloof van alle tijden en plaatsen ten diepste. En vanavond wordt u uitgenodigd om in te stemmen. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Dat hoort bij elkaar trouwens, hè? Romeinen 10, kunt u dat lezen. Geloven, dat is iets van het hart. Het hart dat door de Heere God tot leven gewekt wordt. En dat vervolgens heel je leven doortrekt, heel je innerlijk. Kent u dat? Het is niet iets van de zondag, of van een moment dat je bidt, maar van heel je leven. Wij geloven met het hart. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Daar ga je belijden, dan wil je instemmen. Amen zeggen, dat is het woord belijden. Amen zeggen. En vooruitkomen, zelfs als dat je leven kan kosten. Guido de Bray heeft deze belijdenis ondertekend met zijn bloed. Deze belijdenis heeft de opsteller de galg opgeleverd. En die had hij ervoor over. Dat geeft ook iets aan, denk ik, van de waarde van dit geschrift. Het is niet zomaar iets. Die man had zijn leven hiervoor over. Wij geloven en belijden dat er is, zo vervolgt het dan, een enig, eenvoudig en geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Nou, daar moet je even voor gaan liggen, om het zo te zeggen. En dan in die zin, om te turen, om te kijken naar boven, zoals een sterrenkijker dat doet, nadenken over God. En we kunnen God niet zien. Net zo min als dat wij de engelen kunnen zien. Of dat we onze ziel kunnen zien. Maar we kunnen wel over God spreken, omdat het woord over hem spreekt. Over God spreken aan de hand van zijn eigenschappen. Dat is trouwens heel belangrijk, hè, wat het woord zegt. Toen Mozes in Exodus 34 daar in die grot stond en de Heere ging aan hem voorbij. Mozes zou de Heere wel willen zien. Er ligt veel meer nadruk op wat Mozes hoort dan op wat Mozes ziet. Dus wij weten datgene over God, omdat God het ons zegt. En God is enig, zo staat er dan. Uniek. Enig in zijn soort. Van hem is er maar één. Buiten hem is er geen enkele God meer. Onvergelijkelijk. We hebben dat gelezen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Jesaja 40. Hij is enig. En hij is ook eenvoudig. Eenvoudig, dat betekent niet dat God gewoon is. Een eenvoudige man, een gewone man, nee. Eenvoudig, dat betekent dat alles in God één is. Eén. Wij zijn niet één. Misschien bent u wel eens bij de Gamma geweest. Of misschien hebben ze dat ook al bij Esselink. Kun je hout kopen. Triplex. Hout dat bestaat uit drie laagjes. Maar je hebt ook multiplex. Dat is hout dat bestaat nog uit veel meer laagjes. Dat is dikker. En dat zijn wij. Dat zijn wij mensen. Multiplex. We hebben een aardige laag. En een driftige laag. Een godenvijandige laag. Dat zijn wij mensen. Maar God is niet zo samengesteld. God is een man met een hoofdletter. Een man uit één stuk. Eenvoudig. Er zijn geen tegenstellingen in God. Geen lagen. Hij is 100% barmhartig. En 100% rechtvaardig. En 100% genadig. En alles is in hem volmaakt. Geen tegenstellingen tussen zijn woorden en zijn daden. Bij mij wel, bij u ook. Wij doen soms iets zonder dat we er eigenlijk zin in hebben. En dat is dat multiplex. Meerdere lagen. Je doet iets zonder dat je eigenlijk er behoefte aan hebt of wat dan ook. Maar bij God is dat niet zo. Bij God is dat nooit zo. Hij is eenvoudig. Geestelijk. Niet lichamelijk. Niet zichtbaar. Niet af te beelden. Dat betekent dat je ook nooit aards over hem mag denken. Al spreekt de Bijbel wel over Gods handen en over Gods oren en ogen en zijn voeten. Maar als geest heeft God geen lichaam. En kan hij in die zin ook geen handen hebben zoals wij handen hebben. Maar God past ons aan in de Bijbel als hij zichzelf openbaart. Hij past zich aan ons mensen zoals een volwassen man zich aanpast aan een heel klein kind als hij tot dat kind spreekt. Zo past de Heere zich ook aan ons bevattingsvermogen. En tegelijk doet hij niet alsof. Want hij is één, nietwaar? Eenvoudig. En als hij het over zijn handen heeft, dan geldt dat God een God is die ook echt kan vastgrijpen. En kan vasthouden. En kan dragen. En slaan. God is enig, eenvoudig, geestelijk. Een geestelijk wezen. En een geestelijk wezen, dat betekent heel eenvoudig dat God bestaat. Dat God is. Dat hij er is. We kennen die tekst wel uit Hebreeën. Hebreeën 11. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat is wezen. En een beloner is van degene die hem zoeken. Hij is er altijd al geweest. Hij zal er altijd zijn. En zijn naam is Heere. Hij is er. Hij is een persoon. Je kunt hem kennen. Hem aanroepen. Als enige God kan hij verlossen. Als enige God ben ik aan hem verantwoordingsschuldig. Hij heeft mij gemaakt. En daarom is hij alleen al mijn aandacht, al mijn liefde waard. Omdat hij de enige is. Ik hoef mijn hart dus niet op te splitsen in tweeën. God wat en iemand anders wat. Nee, de Heere vraagt alles. Kent u deze God ook zo? Als de enige, als de enige. Stel je voor, je bent jarig en je gaat trakteren op school. Moeder heeft 2 taarten gebakken of gemaakt. En die taarten worden allemaal in stukjes gesneden. En de ene juf krijgt een stukje, de meester van die klas. En nou, noem allemaal maar op. Allemaal een stukje van de taart. Maar moet je je dan eens indenken dat je maar 1 juffrouw had. Alle groepen, alle klassen, alle vakken, 1 juffrouw op de hele school. Dan hoef je die taart niet te verdelen. Dan is zij de enige van wie je dus alles geleerd hebt. En dan is zij de enige aan wie je dat dus ook mag geven. Nou, zo is God de enige. Er valt niets te verdelen tussen meerderen. Alles komt hem toe. Alles is voor hem. Al mijn vertrouwen is hij waard. En hoe slecht het er ook voor staat, bij hem is als enige echt raad en uitkomst. Hoe goed het er ook voor staat, hij alleen kan zorgen dat het ook echt resultaat heeft. Want omstandigheden die garanderen helemaal niks. Dat is de enige God. En hij alleen is het ook waard dat hij wordt aangeroepen, aangebeden in allerlei situaties. Hem komt ook alleen alle gehoorzaamheid toe. En zijn wil en zijn stem beslist, bepaalt en weegt het zwaarst. Zoals er maar 1 juf op school is, dan bepaalt die juf ook alles op die school. Zo is er maar 1 God en die mag het zeggen, altijd en overal, in alle dingen. In je slaapkamer, in de huiskamer, in de woonkamer, in de tweede kamer en in de kerk. En weet je wat zo rijk is, gemeente? Als die enige God werkt in je hart, door zijn Heilige Geest, dan mag hij het ook gaan zeggen. Dan mag hij het ook gaan vertellen. En dan word je het met hem eens. En dan wil je hem gaan vertrouwen, aanbidden, gehoorzamen. Dan wordt die wil geboren om hem ook eenvoudig te dienen. Niet multiplex, maar helemaal. Neem al mijn uren, neem al mijn tijd, neem heel mijn leven, heel mijn hart. Maak mijn hart 1 om uw naam te vrezen. Dat is het. Verenig mijn hart. Maak het 1, dat het niet meer hierop gericht is en daarop gericht is. Multiplex. Maak mijn hart 1 om u te vrezen. We geloven en belijden met het hart. Dat geeft verlangen om voor die Heere te leven. En tegelijk, gemeente, als God in je hart en leven werkt, dan ga je ook zien dat er zoveel aan ontbreekt, nietwaar? En vandaar dat gebed ook, neig mijn hart, want je gaat ontdekken dat jij niet enig bent, maar zo multi. Doet u het? Wat is mijn dankbaarheid, wat is mijn vertrouwen, wat is mijn liefde gedeeld? Het ligt alle kanten op. is vaak vlak en lauw. Een dankbaarheid getemperd door vanzelfsprekendheid, alsof het allemaal zomaar gaat. En mijn vertrouwen, ik kan zo twijfelen en ik kan soms zo in paniek raken, alle houvast kwijt zijn. En als het mee zit, dan kan ik zo overmoedig zijn en de Heere vergeten. Mijn gehoorzaamheid. O, wat weegt mijn eigen voorkeur zwaar. Wat wil ik, wat mij het beste uitkomt, gemakzucht, noem maar op. En als de Heere werkt in je hart, dan krijg je daar last van. Dan doet dat je verdriet. Want God is de enige, Hij is zo anders waard. En ik ben het niet waard dat Hij naar me omziet. En toch, om Christus wil deze God ook uw en jouw God zijn. Deze enige God. Hij is ook de grote God. De grote God. Dat is het tweede. Dan wordt eerst Gods eeuwigheid genoemd. Eeuwig. En u weet het nog, hè? We liggen op onze rug in gedachten en we kijken door de telescoop van het woord, boven naar de sterren. En we zien een aantal van die eigenschappen van God, lang niet allemaal. God is eeuwig. Wij niet, hè? Wij hebben een begin. We hebben geen einde. Ons leven zal nooit ophouden. Maar we hebben wel een begin. Een dier heeft een begin en ook een einde. Als die sterft. Maar God is zonder begin en zonder einde. Voor de schepping was God er al. En toen was God net zo gelukkig, net zo volzalig als nu. God heeft niemand nodig om gelukkig te zijn. God had geen schepping nodig om gelukkig te zijn. Volzalig. Wij mensen wel, hè. We hebben vrienden nodig, vriendinnen. Mensen die om je geven, die je vertrouwen, die jou vertrouwen en liefhebben. Maar God is de eeuwige en als eeuwige had hij dat helemaal niet nodig. Hij kwam nooit wat tekort. Hij komt nooit wat tekort. Hij heeft ook u niet nodig. En jou niet en mij niet. En toch zoekt hij ons op. Dat is verbazingwekkend. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat als de eeuwige, zo lazen we. Hij draagt en verdraagt waar ik zo moe van mezelf kan worden. En Guido de Bray, hij wist zich geborgen in de armen van die eeuwige God, toen hij de ladder van het schavet in Valenciennes steeg en beklom. Eeuwig. En hij is ondoorgrondelijk, zegt het artikel. Onbegrijpelijk. En wij kunnen God met ons beperkte verstand niet bevatten. Nooit. God is groot en wij begrijpen hem niet, zo zegt Job. Ook niet in hoe hij handelt met zijn kinderen. Er is zoveel dat onbegrijpelijk is. En toch doet hij het op zo'n manier dat alles meewerkt ten goede. Maar hoe? En waarom? En hoe het zit met de drie-eenheid? En met die twee naturen van de Heer Jezus? Maar Gods voorzienigheid, dat God alles bestuurt, maar dat jij ook verantwoordelijk bent, overal voor, 100%. Dat is allemaal niet logisch in kaart te brengen. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan onze beperktheid. En God is wel te kennen, jawel, hij heeft een naam. Heere, ik ben, die ik ben. In Christus is hij nabij gekomen. En toch onbegrijpelijk. God. Sommige mensen die haken af als het om het geloof gaat. En dan stellen ze allemaal moeilijke vragen. Hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? En nou, dat kan ik niet geloven. Alsof die God zich zou moeten verantwoorden aan mensen. Als God begrijpelijk was, dan was God geen God meer. Als God begrijpelijk was voor ons mens. En we kunnen van alles vinden van God, gemeente. Maar besef wel, wij zijn mensen. We zijn sprinkhanen vergeleken bij God. We zijn klei, aarde en hij is de pottenbakker. Wat denk je van een worm in de tuin die wat vindt van die mens die daar rond in die tuin loopt? Hoog boven hemzelf verheven. Wie zijn wij in Gods oog? Nietig, gering, klein. Dwaas. God is onbegrijpelijk. Groot, onbegrijpelijk. Ook in zijn liefde trouwens. Ook in zijn liefde. In zijn genade. Dat hij vijanden, dat hij goddelozen met zichzelf verzoent, dat hij zijn zoon stuurde en dat dat reisje uit die verdorven stronk wilde komen. Dat hij mensen die hem haten aan zijn hart wil drukken. Ze tot bruid maakt. En zijn liefde in hun hart uitstort. Kunt u het begrijpen? Dat is niet te begrijpen, dat is niet te bevatten. Hier met ons hoofd. Dat is alleen maar om te aanbidden. Aanbidden. God is groot, eeuwig, ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk en ook onzinnelijk. We hebben dat gelezen, hij is onzichtbaar. Mozes die wilde de Heere zien, de heerlijkheid van de Heere zien. Maar toen zei de Heere God tegen Mozes, mij zal geen mens zien en leven. Dat was niet mogelijk, omdat God een geest is. Niet af te beelden, niet door ons mee te nemen, niet door ons op een kar te zetten en achter ons aan te trekken. Om maar mee aan te geven, gemeente, God die moet niet achter ons aan. Wij moeten achter hem aan. Met hem mee. En beelden zijn niet van God te maken. Elk beeld haalt God naar beneden. En maakt van God iets tastbaars en iets willekeurigs en iets kleins en iets nietigs. Het verlaagt hem. Gemeente, je kunt het heelal ook niet afbeelden. Zo is God ook niet af te beelden, niet in een beeld te vangen. Hij is niet alleen rechter, maar hij is ook vader. En hij is een vader ook met gevoelens van een moeder. De barmhartigheid van God, dat zijn de moederlijke gevoelens van ontferming. Dat woord wordt er gebruikt. En ga zomaar door. En hoewel hij in Christus zichtbaar werd, geldt ook daarvan dat het dan vooral ons laat zien hoe God is, niet hoe hij eruit ziet. En zo dwalen onze ogen langs de hemel. Naar al die deugden, al die eigenschappen van God. Onzichtbaar, onbegrijpelijk, onveranderlijk. Wij veranderen. We zijn veranderlijke mensen, net zoals het weer. Eén moment zijn we blij, het andere moment zijn we neerslachtig. God verandert niet. Hij is onveranderlijk in zijn trouw, onveranderlijk in zijn verkiezende liefde. Onveranderlijk in het staan voor zijn woord, wat hij heeft gezegd. Blijf vast en onverbroken. Onveranderlijk. Ook in zijn bedreigingen, jawel. Ernstige waarschuwing. Niet onbewogen, nee, niet onbewogen. Gemeente, wat was die onveranderlijke God? Wat was die bewogen met de mensen van Nineveh? na hun bekering, zodat hij het oordeel niet uitvoerde, het vonnis niet voltrok. Je hoeft dus nooit bang te zijn dat het voor jou niet meer kan, omdat God onveranderlijk is. Nee, zolang er leven is kun jij behouden worden, dankzij de onveranderlijke trouw van God. Hij is ook oneindig. Niet begrensd door ruimte, niet begrensd door tijd. Alomtegenwoordig. Er is geen deur die hem tegenhoudt, geen deur die hem buiten sluit. Ja, overal is hij. Waar je ook bent. Op knielafstand. Daar. Op knielafstand. Ik las van een jongen die aan de oever van een bergmeer zat. Een Zwitsers bergmeer. En iemand die kwam langs en die vroeg aan hem: kun je me vertellen waar God is? Als je dat kan, dan krijg je een mooie appel. En die jongen die gaf als antwoord: en u krijgt van mij 2 appels als u kunt vertellen waar God niet is. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En niets is voor hem verborgen. Niets zal ontglippen aan zijn oog. Overal ziet zijn oog. Overal hoort zijn oor. Overal regeert zijn hand. Als de grote God. Hij is ook almachtig. Dat betekent alle macht die er is in deze wereld, die komt van hem. Hij bepaalt de macht van elke vijand, hoe lang, tot hoe ver. Satan, de tijd die hij krijgt. Hij kan helpen, hij kan ingrijpen als de Almachtige. Hij kan alles, hij wil niet alleen alles, nee. Hij wil geen dingen doen die indruisen tegen zichzelf, tegen zijn waardigheid. God kan niet alles in die zin, hij kan niet liegen. Nee, dat kan God niet. En hij kan ook niet van zijn woord af een bidder laten staan die het om hem te doen is. Om genade kan God ook niet. Hij kan zijn belofte niet breken. Dat wil hij ook niet. Want dat gaat tegen zijn liefde in. En tegen zijn trouw. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En dat blijkt in de schepping, dat zie je in de herschepping. Dan zie je iets van Gods almacht. Je ziet het in de manier waarop hij voor zijn kinderen zorgt. Ze draagt. Ze thuis haalt. Ze zullen niet uit zijn handen vallen. Nooit. Gemeente. Wat als jij deze God tegen je hebt. Hij weet je echt te vinden. Hij weet je te vinden. Hij weet je te laten buigen voor zijn voetbank. Je begint echt niks tegen deze God. Je kunt de schijn niet voor hem ophouden. Hij kent al die laagjes. Jou. Als je deze God tegen je hebt, dan zul je straks als zijn zoon terugkomt roepen tot de bergen: val op ons. Wie kan bestaan voor de toren van deze God, die ik met mijn zonde heb beledigd, en voor de toren van het lam? Gemeente, de andere kant, hè. Wat als je deze God aan je kant hebt? De eeuwige, de onveranderlijke, almachtige, oneindige God. Ja, wat de toekomst dan brengen zal, dan hoef je niets te vrezen. Dan zal niets je kunnen scheiden van zijn liefde. Dan kan niets en niemand je uit de hemel houden. gaat erom, ken je deze God? Dat is het doel van het leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat is wat Guido de Bret bedoelt met die eerste paar woorden. Wij geloven allen met het hart. Dan besef je ook wie je zelf bent. Het gaat samen op, dat leert de Heilige Geest je. Besef van eigen nietigheid en kleinheid en zondigheid. Wat is de mens? Dat u aan hem denkt. Als die God verschijnt aan de gelovigen in de Bijbel, wat doen ze dan? Nou, dat wat Mozes doet in Exodus 34. Dan ga je door de knieën. Of dan werp je je op je aangezicht. Je vernedert je. In beseffen, alles wat ik van u dacht was gebrekkig en tekort. Alles wat ik u voorschreef was ongepast en onterecht. U bent groot en u bent heilig. En u bent vol van majesteit. En als ik tot deze God nader, zijn heiligdom binnenga, het gebed, dan mag ik dat wel beseffen. Hoe groot hij is. Ook als ik in zijn huis kom, niet waar. Of als zijn tafel zit. Besef. Van Gods grootheid mag ons wel doortrekken dan, iets daarvan. En dat is toch totaal anders dan wanneer je even naar de winkel gaat. Wanneer je nadert voor Gods ogen hier in zijn huis. Dat is veel groter, dat is veel rijker. Dan wanneer koning Willem-Alexander u uitnodigt voor zijn staatsbanket. Dat mag uw houding toch ook wel bepalen. Je aandacht, je interesse, de manier waarop je in de kerk zit, luistert. Waarop je je kleedt. Als God zo groot is, eeuwig, ondergrondelijk, onzichtbaar. En dat hij nou met jou van doen wil hebben. Natuurlijk, iedereen is welkom bij de Heer. En we moeten niemand iets voorschrijven wat de Heer niet voorschrijft. Geen drempels in de kerk. Stel je voor dat je iemand afstoot die toevallig meeluistert. Maar als je hier nou mee groot mag worden. En als je hierin nou onderwezen wordt door de Heere zelf. En iets leert van wie hij is en van wie jij bent. Dan is eerbied in Gods huis toch niet meer dan gepast. En dan mag je je toch best anders kleden. Dan door de weeks ook. Omdat God groot is. Juist de gelovige die verootmoedigt zich en die buigt zich neer en die toont eerbied en ontzag en verwondering. Gemeente, laat de gewoonheid en het alledaagse, de omgang met de Heere niet overroelen, niet binnenslijpen, niet gaan beheersen. Maar laten we leren van dit artikel. Opdat we zouden weten en beseffen, God is groot. En God is ook goed, jawel. En we zeiden al, dat overlapt elkaar natuurlijk. Want als je het over zijn goedheid hebt, dan heb je het over zijn grote goedheid. En over zijn wijsheid, dan heeft dat niet alleen te maken met zijn goedheid, maar die wijsheid is ook groot. Maar hierin komt hij wel heel dichtbij, gemeente. Goed. Ja, allereerst zegt Guido de Bret dan wijs, hè? Daar zet hij een streepje onder. Hij heeft alles met wijsheid gemaakt. Kijk naar de mens, naar je oren, naar je ogen. Hoe kunstig is het allemaal niet? Je DNA, hoe functioneert het allemaal in de natuur, in de wereld, in de schepping? Wijsheid van God, al kom je overal ook de sporen van de zonde tegen. En van onze dwaasheid, hè, dat doortrekt heel de schepping, dat doortrekt heel de wereld en maatschappij. God is wijs. Ook onnavolgbaar wijs in de manier waarop hij zondaren zalig maakt. Denk aan die bekende tekstgemeente uit Jesaja 55, die nogal eens verkeerd wordt uitgelegd. En dat betekent niet dat het dan verkeerd is, want de gedachte is dan wel heel bijbels, maar het wordt niet bedoeld in de eerste plaats. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En dan gaat het dus niet over het onbegrijpelijke handelen van God in ons leven. Al is dat op zichzelf waar, ook dat gaat ons besef te boven. Nee, hier gaat het over bekering. Over vergeving. Over de kracht van het woord volgens de context. Over die onbevattelijke nodiging tot het heil. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Het onbevattelijke van het zalig maken van zondaren. Dat gaat tegen onze logica in. Niet door de werken, maar door genade. Door die ander. Doordat ik voor u, van de Zoon van God, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat is God wijs. En dan mag u met Salomo aan deze God vragen. Heere, maak ook mij wijs. Wijs. Ja, zo wijs dat ik ook iets ga verstaan van wat het betekent. Genade. Vergeving. Om niet. Een wijs hart dat in alle dingen op de Heere vertrouwt. Laat hem besturen en waken. Het is wijsheid wat hij doet. Wijs, God is ook rechtvaardig. Ja, misschien zegt u wel, staat dat ook onder het kopje goed? Derde punt, rechtvaardig. Ik had liever gezien dat hier stond dat hij vriendelijk was. De gemeente, dat sluit elkaar natuurlijk niet uit. Als u vraagt, staat dat nou ook onder het kopje goed? Dan bent u met Luther weer voor zijn bekering aan het worstelen, die ook niet kan. Dat woordje rechtvaardig en de gerechtigheid Gods, daar liep hij mee vast. Omdat hij dat als iets negatiefs zag. Maar Gods rechtvaardigheid, dat betekent dat hij 100% trouw is aan zichzelf. Dat hij trouw is aan zijn woord. Dat hij doet wat hij zegt. Wat hij belooft en dreigt. Rechtvaardig. Dat betekent dat hij ook eens alles recht zal zetten, gemeente. En dat is tot troost voor mensen die met onrecht te maken hebben in hun leven. Mishandeld. Misbruikt. En de daders gaan vrij uit. Zonder te buigen. De Heere zal recht doen. En nu is alles nog zo krom in deze wereld. Krom. We leven in een wereld waar mensen vechten voor hun rechten. Recht op vakantie, recht op meer loon, recht op vrijheid van godsdienst. Maar wie maakt zich druk om het recht van God? Jij? Jij? In je gezin? Met liefde? Opkomen voor het recht van God. Nou, God is rechtvaardig en hij komt op voor zijn eigen recht. Hij straft het kwaad, al het kwaad. Eens komt ook mijn leven, jouw leven, in de rechtszaal. Dan word je aangeklaagd op de dag van het oordeel. Maar als dat dan voor het eerst is, dat je buigt voor het oordeel van God, gemeente, dan is het te laat. En daarom, deze rechtvaardige God, die wil ook in de prediking van het woord zijn rechtbank oprichten. Kom dan en laat ons te samen rechten. Kom dan, hij roept, opdat je het in het heden der genade zou verliezen van hem. En jezelf zou overleveren als een schuldige aan hem. Is dat niet goed, gemeente van God? Goed is hij in zijn wijsheid. Goed is hij in zijn rechtvaardigheid. Goed, ja. Goed, zegt Guido de Breda. Wat moet je daarvan zeggen, hè, gemeente? Eigenlijk kunnen we dat zinnetje bij al die eigenschappen zetten. Wat zouden we hier nou van moeten zeggen, hè? Het is stamelen. Ook als het om zijn goedheid gaat, Gods goedheid. Iemand vergeleken met een boeket met bloemen. Je hebt de bloem, het beeld gaat mank natuurlijk, maar je hebt de bloem van Gods rechtvaardigheid en de bloem van zijn langmoedigheid. Hij draagt en verdraagt, schoon zwaar getergd. Hij is langmoedig en genadig, barmhartig, met ontferming bewogen, vol goedertierenheid. Goed, uit zijn volheid hebben wij ontvangen, zegt Johannes, genade voor genade. Rijk om daarin te mogen rusten, ook op de moeilijke momenten. Goed. Ja, een zeer overvloedige fontein van alle goed. Met andere woorden, als Guido de Breij zo zijn dat eerste artikel eindigt, dan zegt hij ja. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. Of het is eigenlijk zoveel te veel om op te noemen. En daarom vat hij het maar samen. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. En denk dan ook maar aan die fontein die geopend is. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zacharia 13, vers 1. Waar genade te vinden is voor de grootste van de zondaars. Fontein van alle goed. Genade voor slechte mensen. Allerlei zegeningen. En elke dag zijn wij toch daar de bewijzen van. Dat je mag leven. Dat je mag zijn in het heden van de genade. En dat God zorgt. Dat hij trouw is. Hij overlaat inderdaad dag aan dag. Met gunstbewijs. Genadebewijs. Een zeer overvloedige fontein van alle goed. En gemeente, er staat geen hek om die fontein. Je hebt fonteinen, er staat een hek omheen. Maar rondom deze fontein staat geen hek. Die fontein is open toegankelijk. En wie dorst heeft, die komen om te drinken. Om te nemen van het water des levens. Om niet. Deze goede God heeft geen lust in uw ondergang, maar in uw behoud. Kom tot hem en belijd het maar met deze woorden van artikel 1. Heer, ik ben het tegenovergestelde. Multiplex, dwaas, onrechtvaardig, zo dubbel. Zo slecht. Een fontein van wanbedrijven. Maar bij u is de fontein voor zulken. Voor zulken. U kwam immers uit die dorre stronk. Daaruit wilt u geboren worden. Maar bij u is de fontein voor mijn gezin, voor de gemeente, voor de kerk, voor mezelf. Hoe het kan? Die fontein is geopend. Op Golgotha, niet waar. Maar God de zonde heeft gestraft aan zijn lieve zoon. Was het doel van een fontein, gemeente, dat u komt en dat u drinkt. Hoe groot zijt gij? En bedenk dan maar hoe God zijn zoon niet spaarde, maar hem deed sterven. Om uit te kunnen delen, genade vol genade. Gemeente, het was misschien veel niet waar. Misschien duizelde het wel een beetje. En dan niet in de zin van, ja, al die sterren zo groot. Maar misschien ook wel al die woorden. Onthoud dan dit, gemeente. God is groot. En God is goed. En niet voor zichzelf. Een fontein van alle goed. Opdat u zou drinken. Opdat u overladen zou worden met zijn gunstbewijzen. Zijn er van die dorstigen? Zijn er van die armen in zichzelf die niet zonde kunnen? Amen. Danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, Ook als we zo'n psalm zingen. Dan is het stamelen. Vanwege uw grootheid. Onze kleinheid. En het wonder van uw genade. Heere, leer ons te proeven, te smaken, te zien dat u goed bent. Dat het niet iets is wat op afstand blijft, maar dat we er iets van mogen ondervinden. Door uw genade en door het werk van uw geest, ook in deze voorbereidingsweek. Neemt u ons bij de hand, Heere. En maak ons hart één om u te vrezen. Verenig ons hart. We bidden, Heere, om uw hulp en kracht voor de familie van der Slik en de familie Slui. Nu ze deze week geroepen worden om hun geliefde moeder en zus, een schoonzus, te gaan begraven. Heere, gaat u mee. Een zegen, het woord wat open mag gaan. Verheerlijk uw naam. En Heere, wilt u ons allen voorbereiden. De ontmoeting met u. Nog is het tijd, het heden van de genade. Heere, geef dat we ook onze naasten niet in het onzekere achter zullen laten. Niet dat we dat zelf in de hand hebben. Maar Heere, bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. U bent een fontein van alle goed. En leer ons daar te drinken en te rusten. Vergeef onze zonde, Heere, de schuld, het gebrekkige, en aanvaard onze dank. Help de kinderen en de jonge mensen op school sterk en help in het werk, in het gezin. Wees met ons, Heere, als we tegen morgen en overmorgen opzien, misschien wel elke dag. Ontferm u, Heere, als we misschien wel naar het ziekenhuis moeten. We dragen onze broeder Piet Looy aan u op. Wees hem en Anja ook genadig en goed. En neem ons zo allen onder uw hoede. Wij bidden het uit genade om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 108, het tweede vers. 108 vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zeker.